Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Deze keer is Valentina Toots te gast, cabaretier.
Na afloop zei mijn vrouw: die vrouw moet een pleister op haar mond plakken voor de rest van haar leven. Nooit meer iets zeggen en alleen nog piano spelen. Want dat kan ze wel. Ik dacht meer. En toen kwam er... Ja.
Valentina begon al heel jong als klassiek pianiste. Was heel succesvol, maar vond dat eigenlijk helemaal niks. Daarna werd ze opgeleid tot actrice. Vervolgens ging ze cabaret maken en won in 2022 de jury- en publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunstfestival. De Volkskrant riep haar uit tot comedytalent van 2023 en ze staat nu op het punt om te gaan toeren met haar eerste avondvullende voorstelling. Bij deze aflevering is ook nog een bonusaflevering met extra materiaal voor de crewmembers. Wil je ook crewmember worden? Kijk dan even op elektrapodcast.nl. Heel veel plezier! Dit is de Elektra Podcast met Valentina Toot.
Wat is de laatste keer geweest dat jij dacht, oh, maken andere mensen dit ook mee?
Nou, helemaal niet zo lang geleden, want ik ben nu dus aan het try-outen voor mijn nieuwe voorstelling. Of ja, voor mijn eerste voorstelling. En ik zit dus nog in de try-out fase. Het is nu januari en mijn twee na laatste try-out dacht ik echt van, oh my god, als dit het is. Ik was zo slecht en het publiek was zo vreselijk stil. En toen dacht ik, maar anderen hebben dit ook.
Oh, maar hoeveel try-outs had je daarvoor al gedaan?
Even kijken, hoeveel heb ik er nu gedaan? 15 of zo?
Oké. Okay.
Maar ja, het gaat natuurlijk gewoon zo, hè? Dus dat was
met een golfbeweging, ja.
Ja, dat was even een avond dat ik mezelf vreselijk vond.
Ja, maar ook, want ik neem aan, als dit zo heftig was op die avond, dan zijn de try-outs die daarvoor waren gegaan in ieder geval allemaal goed gegaan.
Ja.
Maar als je dan opeens een try-out hebt waarvan je achteraf denkt, oh, maar het wordt helemaal niks. In het ergste geval, en dat is hoe het zich doorgaans in je hoofd presenteert, betekent dat, zoals ik de voorstelling nu aan het maken ben, kan helemaal niet. Ik moet iets totaal anders. En ja, daar is geen tijd voor, over het algemeen.
Ja, het was die avond, volgens mij was het in Roosendaal. En er zaten dus ook alleen maar oude mensen. En ik ben heel erg met de volgorde nu aan het spelen, ja, van alles. Dus ik had net een nieuwe volgorde bedacht, die denk ik ook gewoon niet zo goed werkte. Waarbij denk ik heel veel dingen heel erg uit het niks kwamen. Of bijvoorbeeld ineens veel te theatraal waren of zo. Weet je wel, in het begin al. Dat je ook mensen voelde van, waar zit ik naar te kijken of zo. En mensen waren dus bijna allemaal heel oud. Maar er zaten twee vrienden van mij in de zaal. En het is echt niet overdreven. Ik denk dat zij de enige zijn die ik hoorde lachen. En verder, en er kwam na afloop ook een vrouw van 93 naar me toe. Die zei, ja, ik was hier met mijn zus van 91. En we konden het niet helemaal, verstaan. Maar we zijn wel echt onderwezen over de nieuwe dingen. Wel eigenlijk heel lief.
Heel lief, maar en dus, niet de reactie die je
op hoopt,
toch?
Nee, we zijn onderwezen. Ik voel me onderwezen, dat zei ze. Maar het waren denk ik echt bijna alleen maar bejaarden. En ik denk dat mijn materiaal niet het beste tot zijn recht komt voor bejaarden. Maar het was ook in combinatie met dat ik ook voelde dat de dingen die ik opnieuw uit had geprobeerd of zo, werkte ook niet helemaal. Dus ja, dat was niet zo'n goede avond.
En dan daar komt ook nog bij, wat dan ook zo'n mindfuck is dat dingen die je eerder hebt gedaan, die wel hebben gewerkt.
Ja, oh.
Waar je misschien ook nog kan voorstellen dat je... Want wanneer tijdens deze try-out daalde bij jou in, dit gaat een lange avond worden?
Nou, ik denk bijna... Ik begon toen met... En daar begin ik bijna altijd mee met een kleine inleiding als Valentina. Want ik speel dus heel veel personages eigenlijk. En al die... Mijn voorstelling is ook, ik noem het een ode aan de hysterische vrouw. Dus het zijn allemaal super extra personages en heel hysterisch. Want dat vind ik leuk en daar ben ik goed in. Maar ik begin dus altijd, het eerste liedje dat komt... is een alternatieve auditie voor K3. En dan zingt ze zo over... Dat is iemand die auditie doet voor K3. En die zingt over ongesteld zijn. En dat er uit haar anus veel bloed komt en zo. En daar voelde ik al dat mensen vonden dat al te chockerend. Maar dan, snap je, dan moet je nog een hele avond van dat soort personages. En daarna had ik een personage dat bijna altijd toch wel werkt. Namelijk een Friese lerares die een soort rare afscheidsspeech geeft.
Oh ja. Die heb ik je, want wij hebben elkaar ontmoet een tijdje terug bij een preview. Volgens mij deed je die daar
ook. Die deed ik daar ook, ja. En ook daar was het doodstil. En dat waren zeg maar mijn eerste twee scènes. En meteen daarna kwam er een lied over een vrouw die heel boos was omdat haar man vreemd gegaan was. En dan was ze zo van, en die vrouw durft wel anaal en ze is wel dun. En als er daar de hele tijd, snap je dat je zo echt grapjes geschreven hebt in het lied. En als daar de hele tijd stilte is, toen dacht ik ook zo, en nu moet ik nog een uur, weet je wel.
Oh.
Dus nee, ik had het eigenlijk meteen wel door.
En ook het pijnlijke dat je waarschijnlijk ook nog wel de hoop hebt van, nou ja, maar straks komt dat personage.
Ja, je denkt
dat
steeds, oké, okay, maar misschien
dat
daar...
Dat werkt altijd.
Ja.
Die zal dan toch nog wel de boel een beetje geredden.
Ja, en toch ook, dat vind ik dan ook raar, dat je zelf denkt van, hè, maar waarom stonden jullie op aan het eind of zo? Als jullie het, dan vonden jullie het blijkbaar wel leuk. Of dat er dan zo'n vrouw naar me toe komt. Nou, ik vond het heel leuk. En dat ik dan zo denk, maar waarom laat je dat dan niet zien? Yep. En toen, ik was wel blij dat die avond dus twee vrienden van mij in de zaal zaten. Maar ik vond het ook een beetje gênant dat ik alleen, ik herkende gewoon de hele tijd zo, haha, weet je wel, zo hun lach. En toen dacht ik, oh ja, wel heel lief dat jullie lachen, maar ook wel tikkeltjes gênant.
Ik zit even, want dit was in de kring, denk ik.
Ja, in de kring. Maar wel heel leuk theater natuurlijk.
Ja, fantastisch theater. Maar die hebben geen kleine zaal, toch? Of wel?
Jawel.
Oh,
ja,
toch
jawel.
Wel. Oh, ik dacht
nee,
dat
het was niet in die grote
hadden.
Zaal. Nee, daar stond volgens mij Nijntje de Musical of zo. Van Kindermusical stond daar die dag. Dus...
ja, ik heb bij de kring ooit... Dat was heel leuk om te doen, maar... In de zomer speelde ik in de tuin, want ze hadden een buitenprogramma, want het was nog einde corona. Alleen dan sta je ook vrij dicht op een grote kerk van Roosendaal.
Oh, ja.
Dus elk half uur.
Gaat, oh.
De eerste keer kan je daar nog grap over maken en zeggen, nou dat is leuk, ik maak een podcast over slechte omstandigheden.
Ja.
De tweede keer is en de derde keer...
Moet je het laten gaan, ja.
En heb je na deze, heb je wel ook nog alweer andere shows gedaan?
Jawel, gelukkig mijn laatste twee shows voor de kerstvakantie had ik gewoon weer van alles opnieuw veranderd. Ja. Wat dan voor grotendeels wel werkte. Dus ik ging wel met een goed gevoel even mijn vrije dagen in, hoor.
En kan je dan na zo'n try-out dat het gewoon niet loopt, kan je dat makkelijk naast je neerleggen?
Ja, maar hangt er vanaf of ik voel... Want eigenlijk vind ik het bijvoorbeeld die avond in Roosendaal was wel heel nuttig eigenlijk. Omdat ik zelf ook voelde van, oh, dit werkt gewoon niet of zo. Dus dan weet ik gewoon heel goed van, oké, hier moet ik dus aan werken.
Dat is het wrange eigenlijk van de try-out die op die manier heel slecht gaat. Heb je eigenlijk veel meer aan
ja,
dan
veel
dat
meer.
Alles werkt.
Ja, echt veel meer. En dus ik kan er op zich wel goed mee omgaan. Maar ik merk wel, want ik doe dit nu dus voor het eerst. Zo'n solo voorstelling maken. Dus ik ben nu 2 maanden bezig met try-outen. Of ja, ik had voor de zomer ook al getry-out. Maar de echte try-outs dicht op elkaar waren dan nu. Dus eerst voelde ik zo van, oh, ik heb heel veel tijd. Weet je wel, de première is nog niet in zicht. Dus voelde ik heel veel vrijheid. Dat ik dacht, oh, ik probeer dit uit, ik probeer dat uit. En dan kon ik ook op een slechte avond denken, oké, maar dit is eigenlijk hartstikke goed dat dit nu gebeurt. Maar nu komt de première dichterbij. Dus nu ben ik wel, als ik een slechte avond heb, dat ik dan zo denk van, oh my god, het wordt zo slecht. Niemand gaat lachen, weet je wel.
Yep. Hoe lang is het vanaf nu dat we dit opnemen toch tot aan de
Precies een maand. Ja.
Oké, okay, ja.
Ja, ik heb nog precies een maand.
Ja, dus dat dit gebeurde was de grofweg een
anderhalf,
maand geleden.
Ja, anderhalf, een maandje geleden. Ja,
ja, dat is heel kort op je première om zo'n try-out te hebben. Ja. En in paniek te schieten.
Ja, maar goed, ik was ook niet in paniek hoor, na die avond in Roosendaal. Maar ik dacht gewoon zo van, oh, dit had leuker kunnen zijn.
Ja. En even een stap terug in de tijd. Want ik googelde jou eerder. En het grappige is, als je jou opzoekt, dan staat er vooral pianisten.
Ja.
En dan staat er actrice en dan staat er in je eigen bio uiteraard wel dat je allerlei dingen bij elkaar doet. En een mix van cabaret en muziek en weet ik wat. Maar jij bent geschoold actrice en pianiste.
Ja.
Hoe heb jij de overstap ooit gemaakt naar cabaret en kleinkunst? Want je hebt uiteindelijk AKF gewonnen.
Ja, juryprijs en publieksprijs in 2022. Maar ja, dus het hele verhaal in het kort is dat ik was een soort, heel talentvol pianokind, zeg maar. En daar heb ik ook echt een carrière in gehad. Op mijn 15e speelde ik bijvoorbeeld in Carnegie Hall in New York.
Oh, wow.
Dus ik was echt goed, maar ik vond dat echt hartstikke vreselijk en kut. en het was gewoon, ik was er heel goed in, maar het is nooit geweest wat ik wilde doen. Ik wilde eigenlijk altijd al theater doen en actrice worden. En zelf liedjes zingen vond ik ook heel leuk. Dus toen op een gegeven moment heb ik dan toch de moed gevonden om daarmee te stoppen. En naar de toneelschool te gaan. En dat was heel erg leuk, de toneelschool. En toen daar ben ik dus afgestudeerd als actrice. Maar daar vond ik altijd al wel, we moesten bijvoorbeeld elk jaar een solo maken. En dan maakte ik altijd iets wat eigenlijk nu heel erg lijkt op wat ik doe. Dus grappige personages en vaak ook met zingen. Langzaam begon ik zo'n beetje te vinden hoe ik moest combineren wat ik allemaal kan of leuk vind. Want ik hou dus wel heel veel van muziek, maar gewoon niet echt van de klassieke muziekwereld en ook niet van piano spelen. ik haat dat echt. Ik vind het ook vreselijk dat het me zo achtervolgt. Want ik heb dus ook 2 cd's uitgebracht. 1 op mijn 17e, denk ik, of 18e. En 1 op mijn, ik weet al niet meer wanneer, ouder.
Ja.
En, maar goed, dus ik ben echt zo, ja, je rolt er gewoon in verder, in zo die klassieke muziekwereld. Maar ik ben zo blij dat ik eruit ben geraakt. Want ik vind het ook zo, als ik het nu zo terugzie, dan, of als ik mensen ontmoet uit die tijd of zo, dan denk ik, oh, ik ben blij dat jij gelukkig bent. Maar ik ben ook zo blij dat ik niet jou ben, zeg maar.
Ja.
Want ja, ik had zo'n liefde altijd al voor theater. En ja, dat was gewoon dan iets. Ik was dan zo goed in piano spelen of zo, dat is me een beetje overkomen. Maar ik vond het echt vreselijk.
Ik vind heel grappig hoe je carrière overkomen is.
Ja, het voelt toch alsof het me is overkomen. Ook omdat ik het al vanaf zo jong deed.
Maar kan me voorstellen, zonder, want dat is een heel ander type podcast. Maar ik kan me ook voorstellen dat het ook wel is dat je daar inderdaad gewoon maar in verder gaat en verder komt. Omdat dat voelt als de logische stap.
Inderdaad.
Tot op een punt komt dat je denkt, hou, wacht even, maar dit is helemaal niet wat ik eigenlijk graag wil.
Ja, en ook als je er als kind heel goed in bent of zo, dan iedereen om je heen ziet het waarschijnlijk ook als de logische stap.
Ja.
Dus het is ook, je gaat pas heel laat dan voor jezelf daarover nadenken of zo. Maar goed, toen ik 20 was, ben ik dus naar de toneelschool gegaan. Ben er in 2018 afgestudeerd en toen tijdje gewerkt als actrice. En ik ben dus op de toneelschool heb ik ook gevonden dat ik het heel leuk vind om te zingen en mijn stem te gebruiken. Dus ik ben ook vrij veel gaan zingen daarna. En toen was er corona. En in corona dacht ik van, oh, ik wilde eigenlijk altijd al, ik schreef al wel liedjes. En ik merkte ook dat ik het super leuk vond als ik in een voorstelling moest spelen waarbij we ook zelf mochten maken en zelf mochten schrijven. Wat ik ook nog steeds best vaak doe, want ik ben dus ook nog steeds actrice en dat vind ik ook nog steeds heel leuk. Maar het kriebelde gewoon om zelf dingen te maken, omdat ik dat zo graag wou. Dus toen heb ik me echt ingeschreven voor het AKF met het idee van, dan geef ik mezelf een schop onder mijn kont om eindelijk iets echt te maken of zoiets nieuws te maken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Want ik vind echt heel, heel leuk om zelf te maken.
Want bij AKF, wat ik altijd heel tof vind wat die doen, is dat je niet alleen een finalistentour hebt, maar ook al een hele uitgebreide tour vooraf om te gaan werken aan je materiaal. Maar dat begint altijd de toegift, Klif 12 in Texel, en langs allemaal andere kleine theatertjes. Zeker ook nog in coronasetting. Mm-hmm. Waarschijnlijk ook nog met mensen op afstand even
nou,
doen.
Nou, net niet dus. Want ik heb meegedaan. Dus ik heb in 2022 was de finale en heb ik gewonnen. Maar mijn traject begon dus in oktober 2021. En toen hadden we nog wel eerst dat de... Was er een soort van lockdown?
Ja,
nog heel even.
Alleen de theaters.
Alleen de theaters. Maar vanaf dat we de halve finalisten tour deden, dus dat was in begin 2022, waren al die regels weg.
Ah, okay.
Dus wij hebben het echt weer. We waren het eerste normale jaar weer, denk ik. Gelukkig ben ik ook heel blij mee.
En hoe? Want dat zijn de eerste shows, denk ik, die je bent gaan doen.
Ja.
Waarin je echt gewoon de cabaret, zeg maar, deed. Hoe? En dan ga ik toch teruggrijpen op je achtergrond als pianist. Want volgens mij in de klassieke wereld is het echt not done om fouten te maken tijdens een uitvoering. En als je dat van kind af aan zo geleerd hebt. Hoe is het dan om zo'n try-out tour te doen? En dan voor het eerst, want je gaat ongetwijfeld een keer op je bek natuurlijk.
Ja, nou ik had natuurlijk wel, want ik ben dus op mijn 20ste begonnen op de toneelschool. En dat was wel een bevrijding, omdat ik inderdaad fouten mocht maken. En heel lelijk mocht zijn en zo op scène. En dat vind ik misschien nog steeds wel het leukste. Dat je zo lelijke dingen mag doen. Weet je wel, dat je niet perfect hoeft te zijn of zo. En ja, ook gewoon... Ja, vieze dingen of zo, of grove dingen en dan hele ontroerende dingen, dat allemaal mocht. Dus ik was wel al gewend dat je moet falen of zo om beter te worden. Maar het is natuurlijk wel iets heel anders of je dat doet als actrice of op een toneelschool of zo, dan dat doen dat in zo'n context van je eigen materiaal ook. En ik had ook dus bij die halve finalistentournee, dat zit er nu nog steeds in. Maar mijn voorstelling gaat onder andere ook over een beetje dat ik een hele moeilijke relatie heb met mijn lichaam. En aan het einde doe ik een burlesque act, waarbij ik mezelf dus langzaam uitkleed. Terwijl ik een grappige burlesque act eigenlijk. Terwijl ik dus een lied zing over dat ik een hele moeilijke relatie heb met mijn lichaam. En dat ik het niet mooi vind, maar toch dit is het dan of zo. Ja. Dus dat is ook wel, je zet dan ook wel... jezelf op een soort gekke manier of kwetsbare manier of zo neer. En als het dan niet werkte of zo, vond ik dat echt ja super confronterend. En ik heb ook heel veel...
Weet je nog een eerste keer dat
nou,
niet werkte? Of dat je dus ervaart, dit kan ook niet werken.
Ja, okay. Ik heb hem ook in mijn lijstje geschreven. Ja. Maar de eerste paar keer dat ik dat deed, zo op die halve finalistentournee... Die scène, daar heb ik eigenlijk nooit iets aan veranderd. Die zit op zich wel goed, maar hij komt aan het einde. En als de context niet goed zit of zo, kan je materiaal wel misschien nog goed zijn op zichzelf, maar kunnen mensen nog steeds denken van wat weird of zo. Mm. Dus mijn allereerste halve finale was in Haarlem, in Theater de Liefde.
Ja.
Die allereerste halve finalist-tournee. En ja, ik was ook gewoon heel zenuwachtig. Dus ik kwam, denk ik ook... En dan word ik ook altijd, denk ik, een beetje vreemd of zo. Dat ik niet meer zo goed leesbaar ben, zeg maar, op een podium. Dus ik, volgens mij praat ik ook heel zacht. En toen, nou ja, het zat gewoon allemaal nog niet goed. En toen kwam ik bij dat einde. En toen moest ik echt soort van tranen wegslikken. En dat ik, omdat ik de hele tijd gewoon heel onzeker was of zo, nog over het materiaal en zo. Dat ik echt de hele tijd dacht, oh, dit is niet goed, dit is niet goed. En ja, dat ik ook daarna ben ik echt ook in de kleedkamer echt in tranen uitgebarsten. En het was dus mijn eerste halve finalistentournee. Dus ik kende al die anderen ook niet zo goed. Toen was er een hele lieve jonge Alexander en die zei toen tegen mij... Maar je zingt wel heel mooi. Dat vond ik echt heel lief. Maar ik dacht zo, dit wil ik nu niet horen. En dat er waren ook, ja... Ja, dus dat was... dat was hartstikke
ik vind het heel
leerzaam
mooi hoe
ook.
Dit... volgens mij de kleinkunstvariant is van, maar je stond er wel.
Nou, precies, ja. Maar je hebt wel een hele mooie stem. Maar ja, dat heb ik ook wel vaker gehoord in die tournee. Maar daar ging het ook gewoon zo natuurlijk. Dus dan had ik dat ik ook soms zo verbaasd was van, hè, maar mensen vonden dit toch vorige week heel grappig. Waarom werkt dit dan nu niet meer? En soms is het natuurlijk het publiek, maar soms is het ook bijvoorbeeld gewoon dat jij te snel gaat of zo.
Ja.
Of juist misschien net te onzeker overkomt of zo. Maar dat wist ik toen allemaal nog niet. En ik ging ook altijd, dat realiseer ik me nu ook... Ik ging ook gewoon vaak, als ik zenuwachtig werd... werd ik gewoon sneller, snap je? En ging ik gewoon doorspelen. Maar dan word je natuurlijk nog onduidelijker of
en
zo. En durf je helemaal
te
niet het moment te voelen.
Ja.
Dus daarom ben ik wel heel blij dat ik bijvoorbeeld mee heb gedaan aan het AKF. Omdat je echt zo'n heel traject hebt daarvoor. Waarin ik eigenlijk... Ik heb ook gewoon steeds nieuw materiaal gemaakt. Ook tijdens die tour. voor het AKF, zeg maar. En ik heb het idee, ik ken niet zo goed die andere festivals, maar dat je dan eerder komt met iets wat al meer af is of zo. Terwijl ik heb daar gewoon een beetje gezwommen tot ik vond wat ik wilde doen. Dus dat was
super leerzaam. Volgens mij zijn er twee stromen. Je hebt inderdaad, bij AKF heb je de mogelijkheid om gewoon te ontwikkelen in aanloop daar naartoe. Bij de meeste andere festivals kom je toch met iets wat al redelijk af is.
Ja.
En dan krijg je nog wel je regieweekend. Maar niemand gaat in een weekend zijn hele show omgooien waar hij al jaren werkt.
Ja. Ja, en ik heb het echt, toen was ik het aan het maken, steeds voor die rondes.
Want die tour die gaat langs allemaal kleine theatertjes. Maar als je nu vertelt over Roosendaal met allemaal bejaarden, zo'n finalistentour of halffinalistentour is vaak ook iets waar juist de abonnementhouders van theaters hard op gaan.
De kleinkunstfans is ook volgens mij nog een apart slagpubliek. En ik maak ook wel, want ik heb inderdaad dus die klassieke achtergrond. Dus ik zing ook aria's, maar ik doe allerlei. Dus ik doe ook een soort parodie op K3, zeg maar. En alles wat ertussenin ligt. Dus het is niet per se, denk ik, dat ik dat ik precies ben wat kleinkunstlovers, waar zij sowieso van houden, zeg maar. Maar dat ziet er misschien ook wel bij, want ik ben heel veelzijdig. Maar ik voelde wel soms dat mensen het wel dan leuk vonden. Bijvoorbeeld die abonnementhouders, zeg maar, in het gooien of zo. Maar bijvoorbeeld als ik dan die burlesque act ging doen. Ik heb ook een keer een vrouw gehad. Ik weet niet meer waar dat was. Ergens in het gooi. En ik heb dan een handschoen aan en die deed ik uit. Dus er was verder ook nog helemaal niks uitgegaan. En ik deed die handschoen uit en toen riep zij al, oh nee, jeetje, zeg maar. En zij zat op de eerste rij. Dus ik heb ook wel vaak gehad, of niet heel vaak, maar dat ik dan die burlesque act ging doen en dat mensen dan echt zo gingen zitten. Weet je wel, zo van, nou, dit gaat toch echt te ver.
Armen terwijl over elkaar,
ja, terwijl op, ja. Ja, ik vind eigenlijk dat het echt niet ver gaat of zo. Maar, en ik hou ook mijn onderbroek aan. Maar ja, dat heb ik ook wel gehad daar. En ook hele rare reacties van oude mannen. Maar daar heb ik er ook heel veel van in het lijstje staan. Maar misschien moet ik daarmee beginnen.
Ja, kom maar op.
Oké, deze staat ook op 1. Dus
het erg is dat ik nu denk, ik heb wel een idee. En dat je zo meteen dingen gaat vertellen. En dat ik nog steeds denk, hoe krijgt iemand, waarom bedenk je dat het goed is om dat hardop tegen iemand te zeggen? Maar vertel, laat ik niet te veel op zaken vooruit lopen.
Ik heb dus, dit is een, denk ik, een anekdote die best wel staat voor heel veel dingen die ik heb meegemaakt. Dus hier komt het denk ik allemaal in samen. Maar ik had voor de zomer had ik een soort eerste try-out avonden, 4 avonden in Bellevue in Amsterdam. Voordat ik dan na de zomer echt eraan zou beginnen. Een soort werkvoorstellingen tijdens het AKF-lab. Dus dat was ook via het AKF. Dus ja, daar probeer je gewoon van alles uit. En ik had dan 2 uur materiaal. En dat ging ik gewoon tonen met een pauze ertussen. En in het begin, dat zit nu nog steeds in mijn voorstelling. In het begin spreek ik vaak een man aan. En omdat het dus heel erg over mijn lichaam gaat. En ik zoek altijd de allerjongste man uit. Omdat ik echt al te vaak nare reacties heb gekregen. Maar die avond zaten dus alleen maar oude mannen op de eerste 2 rijen. Dus ik dacht, ik kies toch maar een oude man. Hopelijk gaat het goed. En ik spreek jou dan altijd aan. En dan zeg ik iets van, misschien, dat heb ik al vaker meegemaakt. Zeg ik dan, misschien kom jij na afloop wel naar me toe. En dan zeg jij van, ik vond het een hele goede voorstelling. Je bent echt een hysterische vrouw. Je kan Medea spelen. Je bent echt hysterisch. Maar ik heb wel 1 kleine tip. Je bent wel echt te dik. Je moet echt een paar kilo afvallen. Nou, dat zeg ik dan en daar maak ik dan een grapje van. En dan eigenlijk vergeet je dat. En dan zeg ik wel nog, en dan aan het einde ga ik alsnog gewoon naakt. Dus dan trek ik me er niks van aan. Zodat dat eventjes, weet je wel, gedropt wordt bij het publiek in het begin. Dus ik zei dat tegen die man. En daarna heb ik hem gewoon met rust gelaten. Heel vaak, die mannen gaan dan ook, die denken dan, oh, nu is de voorstelling van mij. En die gaan dan de hele tijd terugpraten. Dus ik probeer dat altijd zo kort mogelijk te houden. En dan ook zo snel mogelijk door te praten. Zodat zij niet, snap je, de hele tijd terug kunnen praten. Maar goed, 2 uur later. Ik had dus die burlesque act gedaan. Ik had al gebogen. Ik had mijn badjas aan. Dus ik wilde voor de laatste keer aflopen.
Fijn dat je dat erbij zegt. Want ik wilde al zeggen, oké, maar hoe eindig je nog de show?
Nee, ik eindig een blackout. Ja, blackout en dan badjas. Want ik wil niet naakt. Ik wil niet naakt buigen. Dus badjas aan. En ik was afgegaan. En toen liep hij het podium op. Dus mensen zaten nog in de zaal. En hij was zo van, Valentina, Valentina, stop, stop. Kom nog even naar voren. En toen dacht ik van, oh, misschien is hij dan van Bellevue of zo, van de organisatie of zo. Dus ik dacht, ik kom dan nog wel even terug. En toen zei hij, Valentina. En hij ging dat ook zo heel erg spelen naar het publiek, zeg maar. Nou, en toen wees hij naar zijn vrouw in het publiek. En toen zei hij, nou, ik dacht dat ik thuis een hysterisch wijf had zitten. Al niet zo leuk voor die vrouw. Maar in vergelijking met jou valt dat allemaal nog wel mee. En toen ging hij me een paar complimenten geven. En ik dacht ook zo, hè, wat ben je aan het doen? Zeg maar zo, ja, je zou Medusa kunnen spelen en je kan alles zingen. En je bent echt de ultieme hysterische vrouw. Maar, en toen keek hij zo het publiek in en liet hij ook echt een lange pauze vallen. Je bent wel echt te dik. Je moet echt een paar kilo afvallen. En ik vond dat super heftig of zo. Omdat ik het echt heftig vond dat, ja, dat hij dat dus twee uur later dacht van, ik moet het echt gaan doen.
Als leuke callback met, hey, nee, ik gebruik wat jij in je voorstelling had.
Nee, en ik zeg ook altijd in het begin van, en dan zou jij dat zeggen na afloop, aan de bar. Zeg maar, dus ook zodat mensen niet denken dat ze dat echt moeten komen zeggen of zo. Ja. Ze komen het altijd zeggen na afloop in de bar, als ik daar dan ben. Maar goed, maar ik zeg nooit en dan wil ik dat je op het podium komt na afloop en dat je dat tegen iedereen zegt. Maar goed, ik was er dus, ik wist ook echt niet wat ik moest zeggen. Dus ik viel echt stil en toen zei ik van, en het hele publiek zat ook zo te kijken. Dus zo echt te cringen.
En even, goed om erbij te zeggen, dit is Klein Bellevue, denk ik.
Ja, Klein Bellevue.
Dat is een heel klein zaaltje. Ja. Het podium is heel laag, dus daar kan je ook heel makkelijk.
Ja, je kan er gewoon zo opstappen. Ja.
Maar het publiek zat dus ook
iedereen
nog.
Iedereen zat nog, ja, dus het was echt.
Maar het is niet, weet je, iedereen staat op, loopt dan naar de bar.
Nee, hij heeft komt echt, zeg maar, het moment van, wacht. Dus voor het hele publiek was het wel echt.
Holy shit.
Hij heeft echt het moment gepakt. Ja, het goede moment eigenlijk, of ja, het slechte moment. En toen heb ik gewoon, ik was even beduust en toen zei ik van, het is afgelopen, bedankt allemaal. En toen ben ik afgelopen. En toen, na afloop, vroegen vrienden van mij ook zo, hoorde dat erbij? Want ik vind het wel een heel raar eind. En ik, zo, en ik was zo, nee, natuurlijk hoort dat er niet bij. Zo, hij had echt mijn einde verpest of zo. Ja, dus dat was anekdote 1.
Ik vind het wel, ze hebben wel heel veel vertrouwen in jou als maker. Ja. Dat ik, misschien heb je dit wel met
bedacht,
een bedoeling.
Ja.
Ja, had het gepland aan het begin, kwam ook nog terug. En wat als je zegt, want ik heb al veel rare reacties gehad. Wat zijn nog?
Nou, bijvoorbeeld, ik heb ook soms het idee, omdat ik me dus uitkleed en omdat het daar dus over gaat, ook over mijn relatie tot mijn lichaam, dat sommige mensen, en ik moet wel zeggen, vooral oude mensen, hoor. Het is echt niet dat alle mannen dat doen of zo. Maar sommige mensen zien dat dan, denk ik, als een soort toestemming om dan daar alles over te mogen zeggen of zo. Of dat dan zo van die mensen, ja, bijvoorbeeld na afloop, dat er dan mannen naar me toe komen en dat ze dan zo zeggen van, mooie voorstelling, maar vooral, prachtige kont heb jij. Zo, dat soort dingen. En ik heb ook een keer dat de man die ik heb namelijk, ik weet niet of je Kunst in de Kamer kent.
Ja, het zijn huiskameroptredens.
Ja.
En die worden doorgaans gegeven bij mensen die een woning hebben met een huiskamer, waar je ook een theaterzaaltje in zou kunnen maken.
Ja, precies. Zeg maar. En waar vaak ook een, waar een piano ook vaak staat.
Ja,
en zo in een vleugel.
Niet zelf koken, er komt een cateraar.
Nou, precies. Ja, ook niet altijd. Maar goed, dat heb ik.
Grofweg is dat de.
Dat heb ik dus gedaan. Nou, dat wil ik niet meer doen, denk ik. Want ik heb dat dus een paar keer gedaan. En toen had ik ook dus een keer dat de man die ik aansprak, dat hij de hele voorstelling bleef hij maar reageren op alles wat ik zei, zeg maar. Dus dan had ik een scène gespeeld en dan zei ik iets van, in het personage, ik weet niet eens meer wat, maar van, leuk hè, zoiets of zo. Mm. En dat hij dan zou zeggen, ja, ik vind het heel leuk. Ik vind je ook echt een hele mooie vrouw. Zo, terwijl ik bezig was. Dus ja, en dat was, maar, ja, dus, en ik heb ook soms bijvoorbeeld Facebook berichtjes of zo gekregen van, hey, je zei dat je wilde dat ik na afloop nog iets tegen je zei. Maar ik vond je niet meer. Dus bij deze, je bent wel een paar kilo te dik. Weet je wel, dat mensen echt nog de moeite nemen om dat dan te sturen op Facebook. Dus ja, dat soort weirde dingen.
Ik vind hierbij sowieso lastig. Want er is een bepaalde categorie die dit gewoon bedoelt als kwinkslag.
Ja.
Weet je, ik heb een stuk over een vrouw waar ik een kickboxles bij doe. En het is een heel zweverig type. Dus ik had van de week iemand in die schoonbazen ook wilde nog wat zeggen. Ik vind het heel fijn dat je op mijn pad bent gekomen.
Nee, nou, ja, precies.
Dat ligt in het verlengde van wat ik deed. Prima, dat kan. Dus dat is tot op een bepaalde hoogte is dat gewoon onschuldig.
Ja, okay, leuk. Zeker.
Je hebt opgelet, je komt erop terug. En dan komt er een grens dat je denkt, oké, dit...
Het kan niet helemaal.
Je kan het nog denken, maar hou het dan alsjeblieft voor je.
Ja.
En dan nog de categorie, hoe? Waarom?
Ja.
Maar ik vind het twee dingen dat ik denk, oh, maar hoe is dit voor jou? Of hoe doe je dit? Als iemand al zo de hele tijd zit te reageren en jij zit in een typetje, of een karakter of een personage-typetje, klinkt gelijk zo lullig, maar dat maakt je... Nee, laat ik het niet invullen. Hoe is dat? Kan je daar makkelijk binnen je personage reageren? Of kan je dat? Want dat moet je dan eigenlijk gescheiden houden van hoe je als gewoon persoon.
Ja, nou, dat zijn echt dingen. Daar ben ik dus ook heel erg in aan het leren nu of zo. Want in het begin, als dat soort. Want ik heb dus ook de halve finalistentournee gedaan. En dat is een half uurtje van het AKF. En nu speel ik dan alleen. En in het begin, als zoiets gebeurt, dan schrok ik vooral gewoon heel erg. En probeerde ik door te gaan of zo. Terwijl nu eerder heb ik ook gemerkt dat. Hoe duidelijker ik ben of zo. Of hoe. En dan is soms is het ook wel fijn als je dan. Het schild hebt van achter een personage zitten of zo. Want dan kan je echt harde dingen zeggen. En dan denkt het publiek, oh, dat is een grap. Maar dan eigenlijk meen ik dat dan gewoon. En dan kan ik hem wel... Maar dat, in het begin durfde ik dat niet, hoor. Maar als ik nu zo'n man in mijn zaal zou hebben, zou ik denk ik wel echt iets snels of hards kunnen terugzeggen. Maar in het begin dacht ik zo, oh, wat moet ik hiermee? Weet je wel? En dat ik dan ook dacht, ik mag ook niet uit mijn personage komen. Terwijl nu heb ik eerder zoiets van, maar ja, dit gebeurt in dit moment of zo. Ik moet dit ook erkennen. Maar dat durfde ik toen niet, hoor. Toen was ik meer zo, oké, het volgende liedje gaat over. Weet je wel?
Ja, nou ja, dat is dus de ene kant. En wat ik dan ook heel lastig vind maken, is in zo'n woonkamer...
Mm-hmm.
Weet je, in een theater zit er ook nog. Zijn de verhoudingen nog duidelijker? Waarbij je zegt, ik moet heel duidelijk maken. In een theater is het al duidelijk. Want jij zit op het podium, in het licht. Het publiek zit in het donker.
Ja.
Klaar, dus je hebt al. Er is al een duidelijke machtsverhouding. Maar in zo'n woonkamer.
Ja.
En dit zijn ook nog eens over het algemeen. Gewoon vrienden en bekenden van wie de woonkamer is.
Ja.
Dus het is een hele andere.
Enorm.
Dynamiek waar je opeens in zit. Die het dan volgens mij ook heel lastig kan maken. Op ga ik hier iets. Meedoen, ga ik er wat van zeggen?
Of ben ik dan alle sympathie kwijt, bijvoorbeeld? Dat kan ook.
Is dat wel eens gebeurd, dat je het kwijt bent?
Gegaan? Nee, dat is nog niet echt gebeurd. Of ik heb wel... Nou, jawel, trouwens. daar heb ik ook een verhaal over.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
Dit was niet Kunst in de Kamer, maar het was iets vergelijkbaars. Ja. Dus ik moet ook even, denk ik, zeggen dat ik was dus een vrij bekende pianiste. En alle plekken waar ik gespeeld heb of zo van die klassieke plekken. Soms word ik nu dan gemaild door die plekken van, hey, we hebben ook een soort leuke randprogrammering, bijvoorbeeld in de zomer, waar we dan dingen doen net een beetje anders dan klassiek. En dan zeg ik altijd van, of nou ja, dat vraag ik dan aan mijn agent of ze dat zegt van, weten jullie zeker dat Valentina geschikt is? Want ik denk de meeste klassieke muziekliefhebbers of zo vinden wat ik doe echt blasfemisch. Dus zij vinden echt wel, echt dit waar? Is heidens. Ja, dat ik.
En dan heidens als in niet gelovig, niet in heiden.
Ja, nee, niet gelovig voor het religie van ja. De klassieke muziek, zeg maar. Nee. Omdat ik, ja, ik doe gewoon... Ik veeg ook een beetje de vloer aan met die klassieke muziek. En ik doe ook allemaal, denk ik, slechte smaakdingen. En ik zing bijvoorbeeld ook de aria van de Koningin van de Nacht. Maar die heb ik wel gewoon opgeknipt naar lekker 3 minuten. Dus dat vinden
schande.
Zij... Ja, schande. En ik zeg ook in
dat
de voorstelling...
In brand bent
precies.
Gevlogen, is ongelooflijk.
Nee, ik zeg ook in de voorstelling dat ik... piano spelen ook heel kut vindt en zo. Dus dat vinden zij altijd al heel chockerend. Dus als ik dan zo gevraagd word voor dat soort dingen, vraag ik altijd aan mijn agent, ja, zeg wel even wat voor vlees ze in de kuip hebben. Maar goed, ik had dus in de zomer in Kasteel Amerongen, heette dat, in het Gooi ook, een soort aanvraag gekregen van een plek waar normaal dan klassieke concerten zijn. Maar in de zomer hadden ze dan dus een ander soort programmering buiten en wat luchtiger. En zij vroegen of ik een uur wilde doen. Nou, dus ik zei van dat is goed, ik doe dan een uur. Alleen maar oude mensen weer. En...
Ik zie een thema.
Ja, en dus allemaal klassieke muziekliefhebbers. En ik werd ook echt aangekondigd, zag ik toen. En dat deed de man die het aankondigde ook, maar ook in het boekje. Van super, ze heeft hier al heel vaak opgetreden als klassiek pianist. En dan nu de combinatie van klassieke muziek en humor. Maar wat ik doe is niet de combinatie van klassieke muziek en humor. Snap je? Dat is gewoon een soort mix van heel veel stijlen. En er zit ook wel klassiek bij. Maar ja, ik ben ook gewoon actrice of zo. Dus je hebt ook niet de hele tijd muziek. Dus toen dacht ik al van... Oef. En ik kwam daar aan.
Ja, maar... Het lijkt me ook heel irritant als je aan, in de coulissen staat of aan de zijkant van waar
je dan
ook op komt.
Zo vervelend.
En je hoort die aankondiging. Want ja. Je weet, maar dit is totaal niet de verwachting.
Ja. Ja, wat ik ook heel irritant vind sowieso is dat ik heel vaak word aangekondigd als de geweldige pianiste en ook een beetje cabaret Valentina. Terwijl ik dan denk ik altijd zo van ja, maar die mensen krijgen bijna geen klassieke pianomuziek. En wat denk ik veel meer impressive is dat ik dan veel meer zing. Bijvoorbeeld in de voorstelling dan dat ik achter de piano zit. Dus het voelt ook altijd een beetje dat ik zo denk... Oh, maar wanneer gaan mensen mij zien als niet meer pianist? Of zo, omdat ik mezelf echt niet meer zo zie. Maar goed, anyway. Ik kwam daar aan die dag. En er was een aardige man die de techniek deed. Dus ik had hem gewoon mijn audiobestandjes doorgestuurd. En ja, er was ook natuurlijk... Het was buiten in een soort tent. Dus er was niet echt iets van licht. En wat ook super onhandig was... was dat dus de tent was zo opgebouwd op van die houten palen, weet je wel? Maar dus in mijn speelvlak stond ook vrij grote paal in het midden. Dus
Want
ik
even,
moest...
Dit is zo'n tent die gewoon zeg maar heel veel punten heeft. En
ja,
dan
weet
zo,
je wel, zo'n witte partytent-achtig. Ja. Met zo aan de zijkanten dat het wel open is, weet je wel?
Ja.
Maar goed, in het midden stond dus zo'n best dikke grote paal. Dus ik voelde ook de hele tijd van ja, ik moet de hele tijd zeg maar... Snap je?
Eromheen spelen.
Dus dan ging ik weer even daar staan en dacht ik... Oké, nu bedien ik dat publiek, maar dan moet ik weer even terug... want dan bedien ik het andere publiek. Dus dat was al vrij onhandig. En die techniekman zei ook... Ja, ik heb wel een beetje moeite met de aansluiting. Want soms stoort hij een beetje. Zo wat in de laptop moest, weet je wel? Zo... het kabeltje.
Die kabel van 9,95.
Ja. Dus ik dacht al zo van... Oké, we zullen zien. En toen begon ik. En ik begon dus met dat liedje over K3. En er zaten alleen maar oude mensen. En ik denk ook... er zaten alleen maar mensen die mij nog kenden... uit de tijd dat ik pianist was. Dus die dachten misschien dat ze naar een heel lief kleinkunst... op kleinkunst optreden gingen kijken. En ik zie er natuurlijk ook lief uit. Dus mensen denken vaak van, er komen lieve liedjes.
Ook nog, als ik het, weet je, van wat je zo vertelt, denk ik, als die jou eerder gezien hebben als pianiste, die nog allemaal onder de indruk waren van een heel jong meisje.
Ja, ook goed. Dat.
Dus
ja.
Dat, en wat nu opeens met iets heel anders uit komt, dat is ook wel een ding hoor.
Ja, ik ben van een lief meisje met lange vlechten naar een soort weirde vrouw met kort rood haar gegaan. Dat is denk ik voor hen al heel heftig. En ik voelde, oh ja, en wat ook nog zo was, op de eerste rij zat een moeder met een kind. En dat kind was 9, denk ik. Ik heb dat toen gevraagd. Ik denk dat ze 8 of 9 was. Maar ja, mijn voorstelling is denk ik ook niet heel kindproof. Ik heb ook bijvoorbeeld een lang stuk over een aanranding die ik heb meegemaakt en zo. Maar goed, en ik begon dus met dat liedje over ongesteldheid van K3. En toen voelde ik hoorde ook in de zaal zo, oh, bij de oude vrouw zo, oh, nou. En ook ja, bij sommige woorden hoorde ik echt zo, nou zeg. Dat was het begin. Dus er werd nog wel een beetje gelachen in het begin. En de enige persoon die echt hard lachte, was dus dat kind. En die zat op de eerste rij. En toen dacht ik, ja, ik ga ook gewoon een beetje voor jou spelen vandaag.
Ja,
want jij lacht en zij had er volgens mij wel plezier in. En het werd stiller en stiller. En ik heb dus ook een lied... Oh, het was allemaal zo gênant. En ik dacht ook, na 5 minuten of zo, of na 10 minuten, dacht ik ook... Ik krijg hier heel goed voor betaald. En dat moet ik onthouden. Dus ik heb met die mindset de voorstelling gespeeld. En het ook gewoon geprobeerd af te draaien. Zeg maar, omdat ik echt. Ik begon. Ja, dat klinkt misschien echt een beetje heftig. Maar ik begon echt een soort vijandigheid te voelen van dat publiek. En dat alles wat ik deed of zo. Dat het allemaal wel heel chockerend was. En dan. Het werd ook, ja, ik heb dan een scène waarin ik Medea speel, die dan slachtoffer is geworden van de toeslagenaffaire. En dan ga ik ook zo mijn eigen kinderen vermoorden. En dat is dan ook zo'n beetje vies of zo. En dat vonden ze volgens mij ook echt heel chockerend. En dan ging ik op een gegeven moment mijn oude pianolerares zo gezegd naspelen. En dan ging ik ook zo hele gemene dingen zeggen. En dan de koningin van de nacht zingen en zo. En ik voelde echt bij mensen dat ze dachten, nou, dit kan gewoon niet wat dit meisje doet. En toen kwam er ook nog een lied over ja, dat kaarsincident van Johan Derksen. Ik weet niet of je dat nog weet.
Ja, Johan Derksen die lacheren vertelt dat hij in de jaren 70...
Een keer, ja.
Waren bij een vrouw thuis, die vrouw was dronken. Die hebben een kaars ingestoken.
Ja,
is weggegaan.
Nou, daar had ik dus ook iets over. Het werd gewoon steeds stiller. En ik dacht ook de hele tijd, ik moet me straks nog uit gaan kleden voor deze mensen. Ik had al wel niet het materiaal gepakt dat het meest expliciet was.
Gedachte, sorry. Ja. Maar ik herken heel erg wat je zegt, want ik heb ook wel gehad. Of dat je dus denkt, oh, maar straks komt nog. Weet je, dat stukje, daar zit een grap in, die gaan wel werken. Of dat je al weet, oh kak, straks komt dat stuk, dat gaat dan ook niet werken. Maar nooit zo extreem dat je al gewoon tijdens je voorstelling denkt, ik moet me straks ook nog uit gaan kleden voor deze mensen.
En ik bleef maar denken
Sorry, ik blijf veel te breken, maar was er geen plan B? Moest je eindigen op de burlesque? Nou, of heb je nooit gedacht, joh, ik skip dat ballet. Ik ga voor deze mensen dus niet naakt op het podium staan.
Nou, ik was dus wel de hele tijd aan het denken van, hoe kan ik het uur vol krijgen zonder dat ik dat hoef te doen, ja, zeg precies. Maar. Maar ik had dus al mijn allerheftigste materiaal eruit gehaald. Namelijk iets over een aanranding die ik heb meegemaakt. En dan echt ook echt een heel grof liedje. Ik vind dat niet grof, maar dat zullen zij dan wel grof vinden of zo. Ik vind dat helemaal niet grof eigenlijk. Maar dus ik dacht, wat kan ik doen, wat kan ik doen, wat kan ik doen? En het was ook in de zomer voordat ik ging try-outen. Dus ik had ook niet zoveel meer dan dat. En ik dacht ook, ja, die techniekman denkt ook nu echt dat ik dit ga doen. Dus ik voelde me ook een beetje, ik dacht, ik moet wel voor hem in elk geval doen wat ik had gezegd dat ik ging doen. Want hij had ook een scriptje. Oh ja, en dus bij dat doodschieten van Medea, van de toeslagenaffaire, daar was dus die kabel die niet goed werkte. Dus op een gegeven moment moest daar even een soort, ja, komt het Lacrimosa van Mozart erin en ik zing mee. En dat is dan op een iets wat een dramatisch moment had moeten zijn. Dus ik laat een stilte vallen en dan moet dat, ja, 3 seconden stilte zijn. En dan moest dat erin komen. Dus ik laat die stilte vallen en ik dacht ook, ik ga het ook zo makkelijk mogelijk houden voor hem. Dus elke cue dacht ik wijs gewoon naar hem dat hij het aan mag zetten. Dus ik wees en toen hoorde ik zo. Toen ging de muziek wel aan, maar af en toe hoorde dus zo. Dus dat was ook, nou ja, dat hielp ook allemaal niet. Maar goed, toen had ik dus dat einde gedaan. Toen voelde ik ook echt dat mensen het wel echt ver vonden gaan. En toen Het wordt echt nog een lang verhaal.
Ja, hey, bring it on.
Nou ja, toen hadden de mensen wel applaus gegeven, bloemetjes. Nou, dat was allemaal oké. En de programmeur was ook 81. Ja, dus echt, het wordt ook gewoon gerund door ja, wat oudere mensen. En de programmeur zo van, nou, volgens mij ging het best wel goed. Ik had wel het gevoel dat sommige mensen het wel een beetje heftig vonden aan het eind. Maar ik vond het goed gaan. Dus ik zei, oké, nou, fijn, dankjewel. Ik dacht ook, ik wil hier zo snel mogelijk weg. En toen ging ik mijn spullen halen na afloop. En ook de vrijwilligers en die man die de techniek had gedaan, die zeiden dus helemaal niks over de voorstelling. Maar die waren echt zo van, moet je nog ver naar huis? En ik was zo, ja, ik moet naar Gent. Oeh, met de auto? Nee, met de trein en de bus. Oké, nou, goede reis. Dus ik voelde ook dat zij het ook ongemakkelijk of zo hadden gevonden. Want ja, anders zou je wel, denk ik, even zeggen van, hey, goed gedaan of zo.
Ja, het is... Mensen kunnen eigenlijk volgens mij nog beter zeggen, joh, sorry, maar ik vond het helemaal niks.
Ja, dan zo opzichtig moet je nog zeggen. En toen moest ik dus met al mijn spullen, want ik heb dus geen rijbewijs en ook geen auto, naar de bushalte om dan met de bus naar station Zeist te gaan. En ik echt, er was ook nog een vrij lange wandeling met al mijn tassen en zo, met mijn props. En toen stond ik daar bij die bushalte en toen waren daar dus twee vrouwen en die waren zo van, nou, goed gedaan hoor, meisje. En toen gingen zij dus ja ook in die bus zitten. En ik ben toen vooraan in die bus gezeten. En ik voelde echt hun ogen prikken voor mijn gevoel in mijn rug, zeg maar. En dat was geweest. Het was in de zomer, dus daarna ging ik op vakantie met vrienden. En toen was ik in Edinburgh, een paar dagen later. En toen had de programmeur een lange mail doorgestuurd van zijn broer, die ook in het publiek had gezeten. En die broer was woedend. En die had dus een hele lange mail opgesteld met daarin een Word-document van 2 pagina's. En dat heette, het was ook het onderwerp van de mail,
dan weet
Valentina.
Je dat
ja, Valentina in Word. En toen, hij was dus 81. En het begon met iets van, dag Valentina, mijn broer is de programmeur van dit en dit. Dat was de reden dat mijn vrouw en ik je hebben zien optreden afgelopen zondag. Na afloop zei mijn vrouw, die vrouw, dus ik, moet alleen nog, moet een pleister op haar mond plakken voor de rest van haar leven. Nooit meer iets zeggen en alleen nog piano spelen. Want dat kan ze wel. Ik dacht meer. En toen kwam er ja, anderhalve pagina lang met waarom wat ik doe verschrikkelijk is en niet kan. En dat ik wel een mooie zangstem heb en ook wel talent voor pianospelen en actrice zijn. Maar mijn materiaal is echt vreselijk geschreven. En het is te grof. En vooral dat van die kaars. Echt, hij was echt zo vreselijk dat jij dat laat zien. Dat is gewoon grof en onsmakelijk. Het is wansmaak. Hij heeft me gewoon anderhalve pagina lang totaal afgefikt. En hij vond het dus vreselijk en chockerend. En ook alleen maar ja, ongesteldheid, daar maak je toch niet iets over en zo. Dat was echt vreselijk.
Ja, maar want dan heb je een heel seizoen erop zitten waarin ook al van alles is gebeurd. En je hebt naar zo'n festival toegewerkt. Je hebt een halve finalistentour, weet ik wat. Dat is ook gewoon, er gebeurt heel veel. Dus dan denk ik, lekker, ik ga op vakantie met vrienden.
Ja.
Ik ga naar Edinburgh. Ik gok zomaar dat het Fringe Festival aan de gang
was. Ook, ja.
Dus hartstikke tof, veel te zien, veel te doen. Het is een leuke stad. Je checkt toch even je mail.
Ja.
Hoe hard komt dit binnen bij jou? Kan je dit lezen en denken, gek oude man, hou je bek? Of raakt dat jou heel erg?
Nou, nee, ik heb nu ook wel zoveel. Maar ik vind natuurlijk ook niet alle oude mensen stom. Dat moet ik even zeggen. Maar ik heb zoveel nu wel gespeeld dat ik ook wel soms denk, ja, die oude mensen. Maar ik vond dit wel gewoon, ik vond dit gewoon heel onaardig. Die eerste zin dat ik een pleister op mijn mond moest plakken en alleen nog piano moest spelen. Dus ik wist ergens wel van, ja, dit is onzin of zo. Maar toch raakt het me dan wel. En ook, ik denk bij mij misschien ook wel extra gevoelig omdat dat is juist wat ik niet wil of zo. Piano spelen en ik ben juist... Het is een zo'n grote bevrijding voor mij... dat ik eindelijk nu doe wat ik altijd al wilde doen of zo. Dat ik ook echt dacht van... Ja, ik dacht echt van... Wat een lul, weet je wel.
Ja,
zo,
ja, maar ja. Dit is ook een lul. Ik bedoel, ja. Ook hier weer... De stap om het te denken en te vinden... Prima, ja. Iemand mag het helemaal niet zijn ding vinden. Dat kan. Dan is het dan nog mailen aan je broer, vind ik ook nog één. Dat die ook
en dat
nog
die
bedenkt,
broer dat heeft doorgestuurd.
Dit ga ik doorsturen,
ja,
want
dat
het
vind
is
ik echt ongelooflijk.
Waar ze wat mee ja. kan.
Ja, ik dacht ook, ik vond het ook een beetje heftig, want die broer had dus nog mijn e-mailadres van vroeger. Dus daarom had hij ook mijn e-mailadres en hij had het ook naar het contact ging via mijn agent, zeg maar. Dus dat vond ik ook nog wel heftig, dat hij dus dacht, oh, maar ik ga dit alleen naar Valentina sturen.
Ja, want en daar kies je dan bewust voor, ja, om niet via een kantoor te laten lopen, nee, maar direct naar jou te sturen.
En
want
toen
dan,
heeft hij ook
anders
nog
had iemand op kantoor nog kunnen bedenken, nou, ja, is lekker vakantie aan het houden.
Ja, precies. Maar toen heeft hij ook nog gemaild, dus die broer, dus de programmeur, van... Dag Valentina, want ik heb daar dus niet op gereageerd. Want ik weet niet wat ik daarmee moet en ik wil het ook geen aandacht meer geven. Dus ik heb het gewoon genegeerd. Misschien kan je de reactie van mijn broer nog gebruiken in je voorstelling. Dus hij had denk ik ergens ook wel door dat het wel... Nou ja, in elk geval heftig was of zo. Maar ik vind het zo raar dat je dat dan doorstuurt. Ja,
ja, het is ook wat wil je ermee? Ik bedoel, ja... ja. Natuurlijk, zeker kan het heel waardevol zijn wat mensen ervan vinden. Dat je denkt, oké, dan moet ik misschien...
Tuurlijk, dat heb ik ook wel vaak, hoor. Dat
weet
je,
wat,
ja. Maar dit is totaal niet constructief ook. En het is ook niet alsof ik ga stoppen met mijn eigen materiaal maken... omdat hij anderhalve pagina...
Nee, en het is ook zeker niet dat je denkt, ja, zie je wel, ik zit ernaast. Ik ga toch weer gewoon alleen maar braaf piano spelen.
Ja, zo, oh, bedankt. Oké, nou, dat zal ik dan gaan doen.
En wel... want het kwam wel eerder te sprake. Je hebt geen rijbewijs, geen auto, maar je woont in Gent. Maar je speelt vooral in Nederland.
Ja, ik woon ook wel half in Nederland, hoor, als ik daar veel moet werken.
Maar hoe gevoelsmatig, hoe lang is dan een terugreis?
Oh,
van Amerongen met de bus naar Zeist. En dan van Zeist met de trein naar Utrecht overstappen.
Ja.
Naar Gent. Dus,
ja,
daar heb je heel veel tijd
heel
om
lang
na te denken over hoe de show is gegaan.
Ja, ik had toen ook nog vertraging. Ik had volgens mij anderhalf uur vertraging. Dus ik was ook heel laat terug in Gent. En ik zou dus de volgende dag ook naar Edinburgh gaan, geloof ik. Dus ja, ik was echt... ineens kan je al je levenskeuze overdenken, zeg maar. Dat ik dacht, oké, ik heb hier ja op gezegd. En ik heb toen ook wel mijn agent vroeg, oh, hoe was het gegaan? En toen zei ik van... Fleur, ik denk dat ik dit soort optredens niet meer wil doen. En toen was ze echt zo van, dat begrijp ik heel goed. Dus ja, nee, die terugreis was ook heel vreselijk.
Dat is ook wel weer, nou ja, net als zo'n try-out die we eerder bespraken, die helemaal misgaat, wat heel kut is, maar waar je eigenlijk inhoudelijk voor je voorstelling dus heel veel aan hebt, is deze show dus ook wel een goede om daarna te besluiten, dit moet ik niet meer doen.
Nee, precies.
En in ook, die zin is het dan toch weer...
Ja.
Belangrijk dat je het...
Nou ja.
Belangrijk, maar is het wel waardevol dat je het doet... omdat je dan wel gewoon de ballen hebt om zo'n besluit te nemen. Want er zit ook een hele fijne factuur aan.
Zeker, ja.
Waar je dan ook besluit, ik ga daar toch maar nee tegen zeggen. Voortaan.
Ja, ik dacht toen ook zo van... Want ik had ook niet zoveel werk in die zomer. Dus ik dacht, nou, ik zeg gewoon ja daarop. Maar ik denk nu zelfs van, nou, dan maar even... niet zoveel geld hebben, maar wel peace of mind, zeg maar. En ook dat je... Ja, ik voelde me gewoon echt... Ja, de sfeer was echt wel... Het voelde echt vijandig of zo. En toen dacht ik, ja, dat wil ik niet meer.
Vijandige bejaarde.
Ja. Ja, zo voelde het wel echt.
Wat zijn andere shows van je lijstje die erop staan... waarvan je nu denkt, oh, had ik daar toen ook maar nee tegen gezegd?
Oh, even kijken hoor. Nou ja, dat is niet echt iets waar ik per se nee tegen had willen zeggen. Maar dat was tijdens de finalistentournee van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Ik geloof dat het in Beverwijk was. Ik was altijd de laatste, want we hadden een soort vaste volgorde. En ik sloot altijd af en ik had gewonnen. Britt was de tweede en Britt en ik waren goede vriendinnen.
Help me even.
Britt van Toren. Zij stond ook in de finale van het AKF. En... Nou, wij zijn best goed bevriend geraakt tijdens die tour. Dus wij deelden ook, we waren ook dan samen met Colin Edson. Maar wij deelden dan altijd, als er twee kleedkamers waren, de kleedkamers. Want de twee vrouwen en zo. Dus ja. Wij zeiden ook altijd een beetje, nou, wij probeerden er gewoon altijd een beetje voor elkaar te zijn, weet je wel. En zij kwam toen af, na afloop in Beverwijk, vlak voordat ik op moest. En toen zei zij van, ja, gewoon dat je het weet. Op de voorste rij zitten er twee mensen die het heel kut vinden. Gewoon dat je dat weet. En ze kijken je niet aan en ze vinden het echt vreselijk. En ik weet niet of je dat zaaltje in Beverwijk kent, maar dat is zo'n vlakke vloer. Dus het publiek zit gewoon op het speelvlak.
Oh, de kleine zaal van
de kleine zaal, ja. Nou, ik kwam op en ik zag ze eigenlijk al meteen. Het was denk ik een stel, een man en een vrouw. En die man was vrij lange man, zat helemaal onderuit gezakt. Dus zijn schoenen kwamen echt, zeg maar, in het licht stonden zijn schoenen. Weet je wel, in het licht van gewoon de lampen. En die vrouw zat ook al heel nors te kijken. Maar goed, ik dacht, ik begin gewoon. En ik voelde echt al dat zij het niet leuk vonden. Maar ik dacht, nou, ik speel gewoon door en het is oké. En ik was natuurlijk ook nog niet zo heel ervaren, want het was een beetje in het begin van die finalistentournee. Nou ja, en ik was aan het spelen. En ik moet ook mensen aanspreken op de eerste rij in één personage. Maar er zat dus bijna niemand op de eerste rij. Zij zaten er en er zaten nog twee mensen en nog een plukje. Nog twee mensen. Dus zes mensen, denk ik. En ik moest die bijna allemaal aanspreken. Dus op een gegeven moment sprak ik ook hen aan. En toen zat hij mij echt al woedend aan te kijken, omdat ik hem aansprak. Maar goed, ik dacht, ik ga gewoon door. Ik dacht ook wel, wat doen jullie hier? Zo, waarom zijn jullie hier als jullie dit echt niet willen? En toen was er eerst nog iemand aan de linkerkant, die zat de hele tijd op zijn telefoon. Nou ja, prima, niet zo chill, maar goed, die zat op zijn telefoon. En op een gegeven moment ging die telefoon af.
Nee.
En toen nam hij op de eerste rij. En toen, dus hij nam op. Terwijl ik ook, ik zat weer in dat stuk van de toeslagenaffaire, waar het dus eigenlijk heel serieus moet zijn. Maar goed, die telefoon ging, hij nam op en hij wilde de zaal uitlopen. Maar daarvoor moest hij ook door mijn spot. Dus hij was zo, ja, wacht even hoor, wacht even. Dus toen liep hij de zaal uit al bellend. Dat was al een beetje weird.
Ja.
Toen kwam die uitkleedscène en ik heb daar een boa die ik op een gegeven moment, nou, ik gooide sommige kledingstukken gooi ik in het publiek en andere op het podium, maar de boa gooide ik in het publiek en ik was ook echt al een beetje klaar met dat stel, dus ik gooide dat zo'n beetje richting hem, richting die vrouw en die man. En toen was die vrouw zo, ga weg met je vieze dingen. Je bent vies. Ik wil dat niet. Dus zij had een soort uitbarsting terwijl ik aan het zingen was en de band liep. En ik had dat dus nog nooit meegemaakt, zoiets. En ik schrok daar echt van dat zij echt woedend was en dat ze zei, je bent vies met je vieze dingen. Dus toen, ja, zeg maar, dat was denk ik de laatste anderhalve minuut is dat. Maar ik had daar echt zo'n soort emotionele reactie op. Dus toen had ik ook een soort snik in mijn stem en probeerde ik zo, ja, ik voelde zo de tranen achter mijn ogen zitten, zeg maar. En toen heb ik het zo uitgezongen. En mijn vriend zat die avond ook in de zaal helemaal boven. En hij zei van, ja, ik zag wel dat je een beetje iets weird zat of zo. Maar ik had niet echt door wat er gebeurde. Dus het viel niet zo op.
Compliment voor je spel.
Ja, misschien. Maar voor mij voelde het wel heel groot of zo. Dat ik dacht ook echt, iedereen heeft dit gezien, zeg maar. En ik werd er ook natuurlijk een beetje opstandig van. Dus zij zei, ga weg met je vieze dingen. En toen heb ik ook nog gedaan, zo in het zingen. Dus ja, ik weet niet. Dat was echt een van de eerste keren dat er echt zoiets super raars gebeurde, maar ook dat ik daar zelf heel erg van schrok of zo. Ja. Dus ook de volgende keren.
Hoe,
ja.
Hoe was de rest van de zaal? Want je beschrijft deze twee mensen, daar word je ook voor gewaarschuwd.
Ja, een beetje stil, maar er waren ook niet zoveel mensen, dus ze zaten ook best wel verspreid. Ja. Dus het zat denk ik, nou, niet eens half vol, misschien net ietsje minder dan dat. Okay. Dus de zaal was gewoon ook al heel stil, hoor. Dus het was sowieso niet zo'n, ook zonder die mensen had ik denk ik niet zo heel erg genoten van die avond.
Nou ja, het is ook dat ik het vraag, omdat je natuurlijk, weet je, je wordt dan al gewaarschuwd door iemand die eerder op is geweest met, oh, er zit daar dat stel, die zit op de eerste rij. Het gevaar is natuurlijk ook dat je heel erg focust op wat je denkt, wat zij ervan vinden. En dat vaak ook nog eens projecteert op, dan zal de rest dat ook wel vinden.
Ja, nou, volgens mij waren ze gewoon stil, maar vond de rest het niet per se stom. Of ze hadden ze wel, denk ik, nog een leuke avond.
Het is Beverwijk. Dus dat het is Beverwijk. Op zich een gebied wat
het was misschien heel Beverwijk. Ja.
We vinden het wel leuk, maar we gaan het je niet laten merken.
Ja, ja, inderdaad. Ja, op sommige plekken denk je echt van, oh, jullie zijn zo. Jullie vinden het leuk, maar no way dat ik dat mag merken of zo.
Heb ik de laatste show die ik deed in Beverwijk een topavond gehad. Echt superleuk.
Ja, maar, ook geen shade naar Beverwijk, maar gewoon naar die mensen.
Maar het is gewoon kop Noord-Holland.
Ja.
Is daar goed in. Armen over elkaar,
blijkbaar,
boos kijken. En dan aan het eind, we vonden het fantastisch.
Ja, ja.
Oh joh,
ja.
Wat leuk. Had dat 1,5 uur eerder laten weten.
Ja, had het even laten zien.
Wat zijn nog dingen die op je lijstje staan?
Oké, ik ga even mijn lijstje kijken.
Want ik kan daar van alles vragen, maar je hebt dingen op je lijstje gezet met een reden.
Oh, ja. Mag ik ook vertellen over een ervaring die je hebt gehad gewoon als actrice?
Tuurlijk.
Ik liep stage ooit bij een voorstelling. Dus een van de eerste dingen die ik dan echt deed in het werkveld. Ik zat nog op school. En ik deed 2 stages. En mijn eerste stage was, het heette Nachtasiel. En dat was, dat is eigenlijk een stuk over daklozen van Maxim Gorky, een Russische toneelschrijver. En wij gingen daar dan met heel veel acteurs onze eigen scène van maken. Dus er waren 15 acteurs en ik was een van de 3 stagiairs. Dus ik was ook niet zo belangrijk. Maar voor mij was het natuurlijk echt super belangrijk. Weet je, het was mijn stage. Ja, ik dacht, ik moet dit echt heel goed doen. En dat was sowieso al een vrij ingewikkeld proces geweest.
Even voor het beeld. Je was daar ook best jong, denk ik.
Ja, hoe oud? Ja, ik was toen 23, denk ik. Dus ik zat in mijn laatste jaar. En dit was alles wat ik wou. Dus ik gaf echt alles in dat project. En we moesten zelf dingen maken en schrijven. Maar het was ook nog tweetalig. Dus we waren met Franse acteurs en Nederlandstalige acteurs.
Want je deed je acteeropleiding in
Brussel. Ja. En dat was toevallig een co-productie van Theater Nationaal en Theater Antigone. Nou ja, goed. Dus ik deed echt super hard mijn best voor alles. En ik dacht echt, dit is echt heel belangrijk. Maar achteraf kan ik wel zeggen, die voorstelling was echt niet goed. En ook, ik vond het toen ook soms al een klein beetje gênant, zeg maar. Want ik had echt soms het gevoel dat we, wat we aan het doen waren, dat een beetje gewoon depressieve daklozen naspelen was of zo. Er zat ook niet zo heel veel lichtheid, vond ik, in die voorstelling. En dat begon eigenlijk, kwamen we erop uit dat het allemaal monologen gingen worden van dingen over dakloosheid en armoede. Wel een heel belangrijk onderwerp of zo. Maar goed, de vorm was gewoon echt heel duister en geen ruimte voor lichtheid. En dat begon altijd, die voorstelling, met een monoloog van een van de stagiairs in het Frans. Zo'n hele boze monoloog over het OCMW. Een soort van werkverschaffend achtig ding in Vlaanderen.
Ja, UWV in Nederland.
Ja, zoiets. Nou ja, goed. Daar begon het mee. En op een dag moesten we thuis spelen. Dus in het theater waar het gemaakt was, in Kortrijk, in West-Vlaanderen. En
toch een beetje het Beverwijk van Vlaanderen.
Nou, misschien wel, ja.
Qua setting en sfeer.
Ik vergelijk het altijd met Friesland. Daar kom ik vandaan. Dat vind ik ook wel een beetje wat West-Vlaanderen is. Goed, we kwamen daar. Het zat vol, want het was thuis. Dus het zat vol. En er waren die avond, zouden er een paar scholieren komen voor, denk ik, de Vlaamse versie van het vak CKV, weet je wel? Dus ook jongeren die daar niet willen zijn. En wij moesten altijd de hele tijd op het podium zijn en daar zitten. Dus het begint. En ik had al gezien van, er zijn best wel veel jongeren en die zijn best wel luid en heftig. En ze waren denk ik rond de 16 of zo. Begint en die jongen doet zijn depressieve monoloog. En ineens horen wij zo. En toen was er soort van boven in de zaal, was er een beetje consternatie of zo. En die stagiair die speelt door. En iedereen was zo aan het kijken van, wat gebeurt er? Bleek dus dat een van die jongeren gekotst had over gewoon 2 random bezoekers. En die jongeren hadden dus allemaal heel veel zitten drinken. En maar dit gebeurde aan het begin van de voorstelling. En wij speelden ook gewoon door. We legden
wel
de voorstelling
goed in het
niet
thema
stil.
Gebleven van die jongeren.
Ja, dat is zeker waar.
Moet je ze nageven.
Dus Maar hij moest die zaal uit, die jongeren. Maar om die zaal uit te gaan, moest je over het podium. Want alleen zo kon je de zaal uit, zeg maar. Dan moest je dus helemaal over de speelvloer naar de deur. Dus die jongen, vol kots. En hij kon ook bijna niet lopen. Moest met een begeleider, iemand van de zaal gewoon. Ja. Die hielp hem naar de uitgang. Maar ja, die twee mensen waarover gekotst was, die moesten natuurlijk ook naar buiten. En wij wisten dat niet, maar zij hadden dus gezegd van ja, we willen het op zich nog wel zien. Maar ja, we hebben kots en zo op onze kleren. En toen hebben ze dus van het theater gezegd, oké, wij kunnen jullie kleren in de wasmachine stoppen. Dan trekken jullie even iets aan uit het kostuumhok. En dan kunnen jullie gewoon weer terug de zaal in. Dus wij bleven doorspelen en op een gegeven moment komen dus die twee mensen weer terug met best vreemde kleding aan. En zo één had ook een soort trui, herinner ik me niet goed, maar met zo allemaal van die spikes. En toen zijn ze dus gewoon op die manier in de zaal terug gaan zitten. Ja, dat vond ik echt, was zo'n rare avond, maar het is ook wel echt een heel grappig verhaal, vind ik.
En ik neem aan dat er ook nog iemand van het theater bezig is geweest om even de resten op te ruimen.
Ja, volgens mij wel,
want
ja.
Er blijft anders ook niet wat zure lucht de hele tijd hangen.
Ja, en die jongen waren ook, die ene kotste dan en is dan naar huis gebracht, geloof ik. Maar ze waren allemaal wel echt heel dronken. Dus eentje is ook gewoon op een gegeven moment zo aan de trappen van de tribune gaan zitten. En die zat de hele tijd zo'n beetje zo zwalkend op haar telefoon tijdens de voorstelling. Dus ik voelde ook wel, en op een gegeven moment ging er ook heel veel naar de wc en zo. Dus ik voelde ook wel van, oh ja, het is wel die hele, hij had het gewoon heel erg te pakken, maar het was die hele groep.
Oh,
en het was ook denk ik wel heel gênant voor hem, dat hij zo echt de walk of shame moest doen.
Oh, ik zou zo graag een foto zien van twee willekeurige bezoekers die terugkomen in kleding uit garderobehok. Of kostuumhok.
Even kijken hoor. Oh ja, ik heb nog eentje die misschien ook wel grappig is.
Want voordat we niet beginnen, heb jij verder ervaring met CKV'ers in de zaal?
Ja.
Want wat je vertelt qua onderwerpen die je hebt en je burlesque act aan het eind. Als jij een burlesque act doet waarbij je op je onderbroek naakt op het podium staat en er zitten allemaal 15, 16-jarige jongens, die gaan niet stil blijven.
Nee, nou, ik had vorig seizoen had ik een cabaret estafette. Ik weet niet meer waar, maar daar zaten volgens mij echt heel veel CKV'ers. Ik denk twee klassen of zo, dus zeker wel 60 jongeren. Ja. En die zaten denk ik een beetje in het midden. En toen ik al zei in het begin van aan het einde ga ik me uitkleden, toen hoorde ik al zo, snap je dat je zo dat geroezemoes hoort van dat ze dat echt niet geloven? Nou, en toen ging het eerste kledingstuk uit aan het einde. Het was sowieso echt al heel moeilijk om ze erbij te houden. Omdat ze zo, soms heb je toch dat mensen zo reageren, maar dat je voelt van ja, maar je bent niet echt aan het reageren. Je bent meer soort van tegen je vrienden stoer aan het doen wie er het hardst kan lachen of zo. Of het hardst, dus dat voelde ik al de hele tijd. Maar goed, toen ging dat laatste kledingstuk uit. Dat eerste kledingstuk. En vanaf toen was er zoveel geluid en geroezemoes. En zo van, oh my god, zij gaat dit toch niet echt doen? Deze chick. Weet je wel, dat ik gewoon, ik denk dat geen enkel woord te verstaan is geweest, dat hele lied. En ik dacht ook op een gegeven moment van, want ik was ongesteld. Dus toen dacht ik, misschien ben ik aan het door. Zeg maar, ze waren zo hard aan het reageren dat ik dacht, dit gaat niet, er is echt iets te zien of zo. Maar dat was dus niet zo. Maar ik was zo blij toen ik van dat podium af had. Want dat af was. Dat was gewoon weird of zo. Zoveel jongeren die zo in ongeloof, ik weet niet, daar heel hard op reageren.
En was er ook hier niks in jou dat zei, of ik doe deze avond een ander einde aan mijn half uur?
Ja, toen dacht ik, nee, ik ga het gewoon doen.
Ja, nee, maar moet je ook denken, natuurlijk. Ja. Want het is je voorstelling, dus dat doe je.
En ik had toen ook nog niet veel nieuw. Dit was het eigenlijk. Het half uur was wat ik had. Dus ja, nee, ik had gewoon niks anders.
Ja, en waar helpt het dan dat je gewoon geschoold actrice bent? Zie je dan jezelf zeg maar in zo'n act gewoon als ik voer nu dit stuk uit als een personage. Want ik kan me voorstellen, weet je, ik sta gewoon, ik ben heel erg mezelf op het podium. Ik kan me voorstellen dat het. Nee, als ik me voorstel hoe het voor mij zou zijn. Ik zou me makkelijker uit kunnen kleden als een personage wat het op dat moment doet. Dan dat ik gewoon Wouter Monde sta uit te kleden.
Ja, nou,
snap
dat lied
wat
is.
Wat ik bedoel?
Ja, snap ik echt. Dat lied is dus net het lied waar ik eigenlijk mezelf ben. Dus ik vind het wel makkelijker om in personage. Ja, het is gewoon minder eng of kwetsbaar of zo. Om in personage dingen te doen. Dus daarom denk ik ook dat. Maar goed, het is sowieso een kwetsbaar lied of zo. En kwetsbaar materiaal. Maar dat vind ik eigenlijk altijd wel het moeilijkst. Of zo. Dat als ik voel dat mensen daar heftig op reageren, vind ik veel minder erg dan wanneer ze heftig reageren op een personage of zo. Ja. Want dan dat personage kan daar ook altijd wel nog iets mee. En ik misschien niet per se, denk ik.
Wil je nog meer verhalen van Valentina horen? Dat kan, want als je crewmember wordt, dan steun je de podcast maandelijks met een klein bedrag en heb je toegang tot extra bonusmateriaal. Kijk op elektrapodcast.nl. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra en op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!